In de opperzaal waren wij terechtgekomen. De opperzaal die wij eigenlijk al kennen sinds oud-testamentische tijden. Dat wil zeggen sinds Elia en Elisa. Daar hebben we ons ook dus even mee bezig gehouden. En het tafereel wat wij tegenkomen in, of althans in verband met zo'n opperzaal of opperkamer, is de herleving van een jongeman, een zoon, eventueel van een dochter, zagen wij ook nog. En dat is dan weer zo, omdat dat de uitbeelding is. Niet alleen in het Oude Testament, maar ook in de boekhandelingen. Omdat het de uitbeelding is van de herleving van een deel van Israël dat al volledig was afgeschreven. En waarvan men dacht dat hij overleden was. Om een flinke sprong te maken meteen maar. Men dacht dat Jozef dood was, maar na verloop van tijd blijkt hij toch te leven. En hoe? En zo is het maar net. Want of het nou beschouwd wordt als een dwaalleer of niet, dat maakt mij verder niks uit. Ik denk dat het een volstrekt Bijbelse aangelegenheid is dat het nieuwtestamentische waarheid, gemeentelijke waarheid, niet tot ons komt en niet gerealiseerd is geworden via het Jodendom als zodanig. Hoewel de Heer Jezus natuurlijk een Jood was van geboorte en de discipelen ook van geboorte. Meer weten wij er ook niet van, want hun geslachtsregisters hebben we trouwens ook niet. Maar het doet ook weinig ter zake. De waarheid is dat gemeentelijke waarheid gebaseerd is op de beloften, weliswaar aan Israël, maar dan vererfd via de eerstgeborene uit Israël. Degene met die de naam Israël ook geërfd heeft enzovoorts. Waarvan men dacht dat het verdwenen was, maar niettemin, het komt in nieuwtestamentische tijd aan de orde. Ik zal maar zeggen, zodra de eerstgeboortezegen wordt uitgereikt door Isaac, blijkt hij terecht te komen niet bij Esau, maar bij Jacob. En dan nog, niet eens in Kanaan om zo te zeggen, maar bij oom Laban in Syrië, bij de andere tak van de familie. En dat blijft dan 20 jaar zo, totdat die twee huizen op een of andere wijze weer bij elkaar komen. Dat weet u toch, hè? De twee huizen. Daar gaat het Oude Testament over, of de geschiedenis van die twee huizen van Israël. En dat wordt hier dus in deze beelden ook naar voren gebracht. Want ja, beelden zijn het. Het mag dan geschiedenis zijn. Ongetwijfeld, wat hier beschreven wordt. Maar het staat natuurlijk vol van de, ja, bol, kun je ook zeggen, staat het, van de symboliek die daarin steekt. Want die taferelen die daar ontstaan, die reiken veel verder dan alleen tamelijk dramatische omstandigheden van de laatste dagen, of de laatste avond eigenlijk, die de Heer doorbracht met zijn discipelen. Wat de Bijbel er maar van vermeldt, dat gaat niet alleen maar daarover, maar het reikt veel verder. En het spreekt namelijk over de situatie die nota bene na zijn opstanding zou ontstaan. Daar vind je hier niet al te veel over, moet ik u zeggen. Want een halve bladzijde verder zijn wij alweer in Gethsemane. Vanaf vers 39 zie ik. Dus zoveel wordt er over die avond in de opperzaal niet vermeld. Maar het neemt niet weg dat wij terecht zijn bij een omstandigheid die dan toch heel dominant geweest is in de loop van de, laten we zeggen, kerkgeschiedenis. Dat is wat wij noemen de instelling van het heilig avondmaal. Zoals we dat vermeld vinden bij Matthäus, Marcus en Lucas. Merkwaardige wijze vinden we het niet vermeld bij Johannes. Hetgeen op zich natuurlijk toch wel wat vreemd is, gezien ook het karakter van Johannes. Het imago dat Johannes nog eenmaal heeft. Dan zou je dat wel verwachten. Maar in plaats daarvan vinden we bij Johannes 5 hoofdstukken. Ik herhaal 5 hoofdstukken in het Johannes even. Dat is een kwart of zoiets, bijna een kwart van het hele Bijbelboek, notabene. Die handelen over de gebeurtenissen in de opperzaal. En daarbij is niet eens melding gemaakt van de instelling van het heilige avondmaal. De conclusie die je makkelijk kunt trekken is natuurlijk dat die 5 hoofdstukken inhoud geven aan wat eigenlijk de betekenis is van het heilige avondmaal. Ik gebruik die term al, want hoe moet je het anders noemen? Het staat in mijn Bijbel boven die pericoop, dus ik noem het maar zo. Die 5 hoofdstukken in het Johannesevangelie geven inhoud aan dat avondmaal. Zetten uiteen eigenlijk wat de betekenis er feitelijk van is in de praktijk. En daarom wordt het in Johannes ook niet meer als zodanig vermeld. Dat kan ik natuurlijk alleen aantonen door nu over te gaan tot het bespreken van Johannes 13 tot en met 17. Maar dat was ik dan toch maar niet van plan. Maar kijk, om het maar heel eenvoudig te zeggen, in Johannes 13 tot en met 17 is algemeen bekend, maar nou praat ik zo'n beetje zo uit de losse polsen, is algemeen bekend, daar wordt de Heer, laat ik het dan zo zeggen, in de kerkelijke traditie beschouwt men hoofdstuk 13 tot en met 17 van Johannes Evangelie als een beschrijving van de hogepriesterlijke functie van Christus. Waarna natuurlijk altijd iemand opstaat en zegt dat kan niet, want hij was geen hoge priester. Dan zeg ik hartelijk dank, dat is zo, dat is correct. Maar, gaat u verder? Het is de beschrijving van wat de andere dag, nou ja, de andere week dan. 3 dagen later, zo, 4 dagen voor de zekerheid, voor het misstellen, dan toch gerealiseerd zou worden, namelijk door zijn opstanding, want daar gaat het over. En eigenlijk, dat zeg ik nou met betrekking tot die 5 hoofdstukken, maar eigenlijk geldt dat voor het hele Johannes-evangelie, hoor. Men zegt, Johannes bespreekt de Heer Jezus als God, in tegenstelling tot Lucas, de Heer als mens. Maar dan krijgen we hetzelfde verhaal, namelijk, maar hij was geen God, hij was op aarde mens. Ja, maar hij wordt besproken als in zijn hemelse positie, daarom uitgebeeld in het teken, het embleem van de adelaar enzovoort. Dan zeg ik, ja, maar het is zijn tegenwoordige positie. En die 4 dingen, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, met de verschillende karakter, gaat maar niet over het leven van de Heer Jezus op aarde, gaat over wie de Messias is. En dat is hij pas sinds zijn opstanding. Want Matthäus spreekt over de Heer Jezus als koning, maar dat was hij niet. Toch? Nou ja, Marcus over Jezus als dienstknecht. Oké, dat was hij. Ja, wie niet? Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Is de mensen gelijk geworden, zegt Filippenzen. Dus ja, dat is dan zo. Maar het is hij nog. Want hij is getrouw aan degene die hem aangesteld heeft. Als hoge priester sinds zijn opstanding. Mozes was trouw als dienstknecht over Israël. Weet u nog, de Hebreeën 3... En Christus is dat over geheel zijn huis, het welk wij zijn, in zijn opstanding. Hij is nog steeds geplaatst in dienst van God. Niemand neemt zichzelf de eer aan om hoge priester te worden. Dan, hij moet door God worden aangesteld van bovenaf. Zoals eens Aaron heet dat in de Hebreeënbrief, zo is ook Christus aangesteld en dus ondergeschikt aan God de Vader. Hetgeen je natuurlijk weer in conflict brengt met allerlei theologische dogma's. Ik zucht omdat ik nooit weet hoe ik het goed moet zeggen. Maar kijk, wij moeten het nu hebben dus over wat dan genoemd wordt het avondmaal. Dat is alleen al lastig omdat de Bijbel zegt dat er geen avondmaal was. Want dat staat in 1 Korinthe 11 dat het dat niet is. Daar staat, je kan avondmaal vieren. Avondmaal? Nee, dat doe je thuis. Waaruit volgt dat de avondmaalsvering, zogenaamde avondmaalsvering, 's ochtends ook een beetje vreemd is als je thuis van tevoren je avondmaal moet nemen. Dus je krijgt ook nog conflicten met hoe laat het dan moet gebeuren. Hebben jullie dat nog? Eenvoudig, die paar bijbelteksten die erover gaan, leg je naast elkaar en dan loop je meteen tegen allerlei conflict situaties op. En u weet toch, het belangrijkste conflict tussen Calvijn en Luther ging over het avondmaal. Dat geen avondmaal is, maar ik zei het toch, je blijft de term gebruiken, want het is jargon. Ik ontkom er niet aan. Zie? Nee, dat ging over of dat brood of die wijn nou al of niet veranderde letterlijk in het vlees en bloed van Jezus. Zoals de Rooms-Katholieken. Ach, naar de Roomsen, niet de Katholieken. De Roomsen dat leren. Heb je dat nog? En of dat nou zo was of niet, daar zaten Calvin en Luther zaten niet op één lijn, om zo te zeggen. Maar het is nog steeds een probleem, eigenlijk. Want ja, u weet toch hoe het is. Men heeft ervan gemaakt dat het een teken is van lijden en dood. Ja, en dat is het nou net niet. Niet ook en niet een beetje, gewoon 100% helemaal niet. Ja, en waarom men dat niet gezien heeft of niet ziet of niet... Hoe moet je dat zeggen? Niet hij willen zien? Dat weet ik ook niet. Ik begrijp het echt niet. Ik begrijp niet waarom de uitdrukking... Dit is mijn bloed, dat is Nieuwe Testament... dat men dat niet herkent als een metafoor. De Bijbel staat vol met metaforen. Als de Heer zegt, ik ben het licht der wereld... Dan is er toch ook een metafoor. De zon onderging en de maan en de sterren, zal ik maar zeggen, was rondom de Heer Jezus ook echt hartstikke donker, hoor. Hoezo licht der wereld? Dat is overdrachtelijk. Zo'n stijlfiguur heet een metafoor. Ik ben de deur. Dat is toch een metafoor, of niet dan? Ook in het Nederlands, het is de meest voorkomende stijlfiguur die wij officieel rubriceren. Er zijn er honderden, minstens, maar goed. Maar dit is de meest bekende. Dit herken je toch meteen als een metafoor. Als beeldspraak dus, om het maar eens, probeer het maar eens anders te zeggen. Zie je? Dat is één, dat zou je in de eerste plaats moeten erkennen. Hetgeen dus in de praktijk niet gebeurt, althans in de Roomse kerk niet. En in de reformatie is het een beetje blijven hangen. En in de tweede plaats heeft men van bloed een teken gemaakt van de dood. Achteraf heb ik begrepen dat als het over symboliek gaat, dat men geen enkel probleem heeft om gewoon te zeggen, dit is dat, dit is een beeld van dat. Wat het natuurlijk is, of het op elkaar lijkt, of er verwantschap is, trekt men zich niks van aan. Men zegt gewoon, dit is dat en dat is het dan. Maar bloed in zichzelf, dat is niet dood, dat is het tegenovergestelde daarvan. Dat weet u, als je je bloed kwijtraakt, dan raak je je leven kwijt. En als je een bloedtransfusie toegediend krijgt, dan krijg je leven toegediend van iemand anders, omdat je zelf tekort schiet, enzovoorts. is niks moeilijks aan. Bloed is leven en leven is bloed. Ja, ik zeg altijd, ja, als je het gaat zien, bloed, dan is er iets mis ergens. Want dat hoort niet zo. Het hoort in een lichaam te zitten en rondgepompt te worden, in beweging te zijn enzovoort. En als het niet meer beweegt, of als het ergens uitgelopen is, dan functioneert het dus niet meer. En dan spreken wij over dood, dat is waar. Maar het bloed van Abel, dat roept vanaf de aardbodem, is juist het leven van Abel, hoor. Dat hij is kwijtgeraakt. En dat je in zo'n geval het woord bloed vervangen kunt door het begrip dood, dat komt omdat wij een rekbaar verstand hebben die zegt, ja, maar we begrijpen toch wel waar het over gaat. Dus of je daar nou dood of leven in vult, je weet toch waar het over gaat. Heb je dat nog? Maar dan moet je niet uit concluderen dat bloed dus dood is. Omdat je dat ergens in een zin wellicht een keer kunt invullen. Dat kan trouwens maar zelden, moet ik u eerlijk zeggen. Maar doe maar. Het zijn moeilijke dingen. En ze zijn van het hoogste belang. Het is niet maar een flauwekul verhaal, academisch iets wat ik u nou vertel. Want ja, we komen daarna toch terecht bij dingen als het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van elke zonde. Terwijl ik van mijn moeder geleerd heb dat het niks zo erg is als bloedvlekken. Bloed reinigt niet. Bloed, als het ergens in zit, moet je het meteen uithalen. Anders vreet het je textiel op. Ik weet niet of het nog zo is, want ons textiel is ook anders geworden dan wat het vroeger was, zal ik maar zeggen. Ik heb er geen verstand van meer. Maar dat had hij al bedacht natuurlijk. Maar bloedvlekken, meteen je kleding uitdoen, moest meteen gespoeld worden onder de kraan enzovoort. Hadden we nog regenwater met zo'n pomp, weet u wel. Ja, in de 19e eeuw had iedereen dat. Met het regenwater uit het dak opgevangen in een ton of in een zijn ding onder de grond of zo. En in de keuken hadden we twee kranen. Hadden jullie dat ook niet? Twee kranen, één koperen kranen. Eén van de waterleiding en de andere zat er in de keuken. Zat er een zwengel naast, een pomp. Veel bredere. Nee, niet? Ja, echt wel. Nou ja, goed. En dan moest dan, waar mijn bloed aan zat, moest daarin uitgespoeld worden. Hoezo bloedreinigende werking? Ik heb er als kind altijd mee in de knoop gezeten. Van mijn moeder waren het de ergste vlekken en volgens mijn vader werd hij erdoor gereinigd of zo. Door het bloed. Ja, het zal wel. Het zal wel, maar. Hè? Totdat iemand je een keer vertelt dat je bloed een reinigende werking heeft in je lichaam. Zolang het rondgepompt wordt, zolang je leeft. Want het moet zorgen voor de aan- en afvoer. De aanvoer van voedingsstoffen en de afvoer van alles wat in het lichaam niet thuis hoort. Dat is wat bloed doet, reinigen. En als je begrijpt dus dat bloed leven is en dat het bloed waardoor wij gereinigd worden, dat bloed van Christus is, dat het dus gewoon een beeld is van het leven van Christus in ons. Ander woord voor leven is trouwens gewoon geest. Geest kan een heleboel dingen betekenen, maar in ieder geval leven. Zie? Dan begrijpt u dat het het werk is van Christus. Van het actieve leven van Christus in ons, waardoor onze gewetens gereinigd worden van dode werken. Hij mag niet moeilijk zijn, want je legt er Hebreeën 9 vers 14 naast. Doe me net of jullie het allemaal weten, die teksten en zo. Hè? Daar staat dat het bloed van Christus, die zichzelf God onstraffelijk opgeofferd heeft. Kom je bij het andere woord, offeren. Dan heb je nog zo'n probleem op woord. Maar goed. Dat wil zeggen dat wij gereinigd worden door het bloed. Het eigen bloed van de hoge priester. Dat is dus de opgewekte. Daarom kan het nooit meer gaan over zijn dood. Over zijn kruis. Het gaat over wat daarna gebeurt. En dat is een reinigende werking. Niet aan de zondaar in het algemeen, maar dat is een reinigende werking aan gelovigen, aan wedergeboren mensen. Die het leven van Christus in zich hebben ontvangen. In wie de geest is uitgestort. Die drinken aan diezelfde geest. de term uit 1 Korinthe 12, 13, weet ik het, zoiets. Kortom, het is de werking van het leven van Christus in ons. En dat is wat aan die tafel wordt uitgebeeld. Daar komt nog bij dat, laat ik het dan langzaam doen, daar komt nog bij dat de tafel, wij noemen het de tafel des Heren, omdat de Bijbel het ook bij gelegenheid zo noemt, ik zal je straks wel schriftplaatsen voorhouden, maar dat een tafel sowieso uitbeelding is van leven. Ongeacht in welke staat dat verkeert, dat hangt van de staat van de tafel af, hè. Ik bedoel dit, als je in Jesaja 28 een tafel tegenkomt, is die tafel de uitbeelding van het leven van het Jodendom. En daar staat dat die tafel vol drek is. En dat de Heer zich beklaagt en zegt, ik kan het gehoorde kan ik er niet op plaatsen. Ik kan het er niet op kwijt. De tafel is vol. Dat wil zeggen dat het Joodse leven, oké, ander woord, de Joodse cultuur, de Joodse wijze van leven, Joodse ethiek, Joodse wet, dat die zo vol is, dat is wat hen aan elkaar bindt, want de tafel is een beeld van gemeenschap en dat is wat leven is. Dat is weer een ander woord voor leven. Het is een beeld van gemeenschap. Die tafel is zo vol dat er geen plaats is voor, ja, nou ja, voor de waarheid. Dit kan je op 100 manieren zeggen, hoor, denk ik. Nou ja, 90 dan. Ik weet het niet precies. Maar daar waar religie heerst, daar is geen plek voor de waarheid. Die doet er dan ook niet toe. Daar waar wet heerst, is geen plaats voor de waarheid. Ik bedoel, in Den Haag heerst wet, dat weet u. Hier in Nederland, in Den Haag, daar maken ze wetten. Daar heerst wet, daar maken ze wetten. Weet ik veel wat ze allemaal doen daar. Maar het is wet. Maar als je daar met waarheid aankomt, dan interesseert niemand daar. Want dan kunnen ze niks mee. En dat is niet alleen in Den Haag, dat is niet alleen in de politiek. Dat is in de psychologie, vind ik dat bijzonder storend ook. Als je daar met waarheid aankomt, dat wil men niet horen, want men kan er niks mee, er is geen remedie, enzovoorts. Ze hebben bepaalde ziekten gewoon afgeschaft, omdat er toch geen therapie voor is. Niks aan te doen is. En dat willen ze niet toegeven, als zo niet. Dus ze benoemen het niet meer. En dat is in de politiek ook zo. Hoe vaak ik het niet gehoord heb over politici, waarvan men dan zei, ja, dat zegt hij nou wel, maar hij heeft er ook geen oplossing voor. Hè? Zonder zich af te vragen, maar wat hij zei, is dat correct? Is dat waar of niet waar? U weet nog Pilatus, toch maar een beetje dicht bij de Bijbel blijven. De Heer zei, hiertoe ben ik in de wereld gekomen omdat ik de waarheid getuigenis zou geven. En Pilatus haalt zijn schouders op, politicus als je is, en zegt, wat is waarheid? Wat maakt dat uit? De waarheid in verband met de Palestijnen, vanwege de actualiteit waar ik het niet over hoop te hebben vanavond. Waarheid. Ja, het lost niks op. Dus niemand wil het horen. Begrijp je? De tafel is vol. Men heeft het dichtgestopt enzovoort. De theologie ook. Het zit zo vol met dogma's en met redeneringen. Eigenlijk filosofieën. We hebben het zo dicht in elkaar gestoken dat je niks meer kunt. Met je Bijbel ook niet. Want al die teksten hebben al zoveel commentaar gekregen dat daar niks meer aan. Je kunt er niet meer aankomen. En dan praten wij over het avondmaal en zeggen dan dat het een uitbeelding is van het leven onder het nieuwe verbond. Waarbij wij als gelovigen zitten aan zijn tafel enzovoort. Ja, dat kan helemaal niet, want dat hoort niet, maakt niet deel uit van de traditie enzovoort. Maar het begint dus met zo'n tafel. Wij kennen het woord tafel als tableau. En we kennen het dus als, dat is Frans, wij noemen het Nederlands tafel. Dus je hebt kleittafelen, dat noemen we dan weer tabletten. U weet wel, de eerste die een tablet had, dat was, die hadden zelfs twee, was Mozes, hè, dat weet u. Maar goed, daar was tekst opgeschreven. En die worden door een tafel omhoog gehouden. Ik denk dat dat een aardige beschrijving is van een tafel en van een tableau en van een tablet. Het houdt iets omhoog, het presenteert iets enzovoort. En in dat geval was het de wet, of althans iets wat de wet moest vertegenwoordigen via de zogenaamde 10 woorden, heet het dan. Hè? Wij noemen het de 10 geboden, gemakshalve. Maar goed, dat maakte wel, dat was wel de basis van de Israëlitische identiteit, om zo te zeggen. En van wat had moeten worden de Israëlitische samenleving en cultuur. Was gebaseerd op wat die tafel of die twee tafelen omhoog hielden, om zo te zeggen. U weet dat er niks van terechtgekomen is. Maar toch. En deze betekenis van tafel, die blijft gewoon bestaan. Vandaar dat heel wat gebeurtenissen in het leven van de Heer Jezus zich afspelen rondom een tafel. Dan is er ergens een maaltijd, weet u nog? En dan zit men met wat mensen bij elkaar en dan blijkt er altijd iemand bij de zaaduitdelers terecht. Oh, die kan ik niet uitleggen. Zomaar. Die is van een vorig millennium, geloof ik. Maar er blijkt er altijd iemand bij te zijn die er helemaal niet hoort te zijn. Weet u nog? In zo'n maaltijd in de Bijbel. Dat is niet altijd zo, maar dikwijls wel. Vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen? Enzovoorts. Dus er iemand die er niet hoort. En dat hebben we hier ook. Dat is dan Judas, die er niet bij hoort. Want die maakt niet deel uit van die samenleving. Die bevindt zich daar abusief. Die doet niet mee met het geheel. Die is niet in gemeenschap, om eens een term aan te halen die ik van jongs af aan gehoord heb. Zo heet dat. Die is niet in gemeenschap. Dus die mag ook niet deelnemen aan het avondmaal, heet dat. Hè? Nou ja, zoiets. Dat komt allemaal voor. Maar de vraag is dus steeds, wat is die tafel? Nou goed, in dit geval, hier in die opperzaal, drukt die tafel uit de gemeenschap tussen de Heer en zijn discipelen, die dan gezamenlijk weer de uitbeelding zijn van de Heer en zijn gemeente. En al wat daar besproken wordt, in die opperzaal en aan die tafel, en bij die tafel, dat wil zeggen de complete 5 hoofdstukken, dus ook van het Johannes-evangelie, 13 tot en met 17, die spreken allemaal daarover. Over de gemeenschap der heiligen, noemen wij dat plechtig. Die staat in Handelingen 2, hè. Ze bleven volharden bij, enzovoort. Breking des broods en leer der apostelen en gemeenschap der heiligen. Want het is een ander volk, een andere cultuur, een ander huis. Hoe je dat maar noemen moet. En dus wij zitten aan de tafel des Heren. Niet maar als wij het zogeheten avondmaal vieren, maar gewoon alle dagen van ons leven. Dat is het idee. Zie? En zo moeilijk mag het niet zijn. Want zelfs de Romeinse kerk, moet je opletten, zelfs de Romeinse kerk die dan zegt dat bij de communie, hoe ze dat dan maar noemen allemaal, dat daar dat brood verandert in het vlees van Jezus. Ze zeggen Christus natuurlijk, maar van Jezus, dat wil zeggen van zijn hier op aarde. Ja, dat is dan een mysterie, een wonder, een verborgenheid. Dan ben je die term ook weer kwijt. Maar goed, en dat de wijn dan verandert in het bloed van de Heer Jezus, en dat is dan een wonder. Maar daardoor krijg je dus deel aan Christus, doordat je eet en drinkt, eventueel, je mag daar ook niet drinken, ze eten alleen, hè. Maar dat je daarvan eet, dan krijg je dus deel aan de Heer Jezus Christus. Dan zeggen ze, dat gaat over de lijdende, de stervende Heer, enzovoort. Maar het neemt niet weg dat dezelfde Romeinse kerk leert dat dat schilderij van, wie was het ook weer? Van de Ik versta jullie niet.
Leonardo
da Vinci. Ja, de naam schiet me nooit er binnen, daarom vraag ik het. Van da Vinci, de laatste avondmaal. U weet, van het borduurreisje, u kent dat wel. Ik heb het trouwens een keer geveruurzaagd. Dat kon ook nog, ik kreeg een plaat, was het op afgedrukt. En dan was je dat zo uitgeveruurzaagd. Goeie oefening. Maar goed, maar daar wordt dan van gezegd dat het een uitbeelding is van de eenheid van de kerk. En hoe dicht zitten ze er dan bij, hè? Want het is natuurlijk waar, het is de uitbeelding van de eenheid van de kerk. Alleen niet de Roomse. Nee, maar het is wel de uitbeelding van de eenheid van de kerk. Oké, dat is een raar woord, het woord kerk natuurlijk. Komen wij in onze Bijbelvertalingen niet tegen. Maar ook niet iets wat erop lijkt trouwens. Dus ja, maar het is het wel. Het is de eenheid van de gemeente. En dat is niet in zijn dood, maar uiteraard in zijn opstanding. Echt wel. Zie? Kortom, als ik dan zeg, dit is een uitbeelding van het leven van de gelovigen, die eten van, of die leven van wat de Heer en aan tafel aanreikt, dan heb ik toch nog echt wel hier en daar wat theologische dogma's aan mijn kant, hoewel in het algemeen het niet erkend wordt. En men leert er het tegenovergestelde van. Maar dat kan je toch niet ontgaan. Als je een feestje hebt, dan heb je een gemeenschappelijke maaltijd. Dat is de uitbeelding niet van lijden en dood, maar van leven. Zelfs als men bij begrafenissen, want van oudsher onder allerlei volken heeft men een grote maaltijd bij een begrafenis. Wij hebben alleen de natte cake eraan overgehouden. Maar goed, ja zuster, bij natte cake denk ik altijd dat er iemand overleden is. Maar die associaties kom ik nooit meer vanaf. Maar doe maar. Maar dat men dat viert daadwerkelijk met de maaltijd, dat weet iedereen. Dat is het vieren van het leven, zeggen ze dan. Mocht de begrafenis uitlopen op een toch een feestelijke gebeurtenis, dan is het omdat je elkaar dan nog eens ontmoet. Ook de familieleden ontmoeten elkaar. Het heeft toch altijd een tamelijk feestelijk karakter. Maar ja, men viert het leven. Men viert het leven. Ja. Want je bent nog over, hè? Ja, je moet nog verder. Ja, oké. Okay. Natuurlijk, het is maar hoe je het zegt. Maar dit is officieel. Hè? Ik heb wel eens gespeeld bij begrafenissen. Ja, in militaire dienst ook. Dat was het begrafenismars met omvloerste trom en al dat soort dingen meer. Maar ook wel eens feestelijk, de New Orleans-stijl of Surinaamse stijl. Dat heb ik ook nog wel eens gezien, dat lijkt er trouwens op. Dat komt per slot ook uit het Caribisch gebied, zal ik maar zeggen. Maar dat is feest. Want men, dat is bekend, men viert het leven met een maaltijd. Zie? En wat doe je als je iets te verkopen hebt? Of zo, met je klanten. Je gaat met elkaar, of van mijn part ontbijten. Wat lijkt me niet verstandig trouwens. Veel te vroeg. Maar op zijn minst lunchen. En liefst nog een diner enzovoort. Want dat is al een uitdrukking van dat je op één lijn zit. Met elkaar overeenstemming hebt. Weet je wel. Dat je, als je wat verkopen wil, moet je toch je klant tot vriend maken eerst. Dat weet u toch. En als je wat kopen wil van een ander tegen een prijs met een heleboel korting, dan moet je zorgen dat die verkoper je vriend wordt. Maar hij doet precies hetzelfde met jou natuurlijk. Hè? En hoe doe je dat? Je gaat samen eten. Toch? Dan kweek je een band, dan praat je over de familie, hoe gaat het met je kinderen enzovoorts. En al dat soort dingen meer. En dan word je vrienden en dan, er moet ook nog even wat zaken gedaan worden. Nou ja, even. Enzovoorts. Als er dan nog voldoende alcohol voorbijgekomen is, dan. Ja, ik weet het wel. Ik kan dat alleen niet, dit soort dingen. Maar daarom weet ik wel hoe het werkt ongeveer. Maar ja, dat is het. Maar het is leven. Dus aan die tafel met die discipelen is de uitbeelding van leven, enzovoorts. Daar komt nog bij dat het iets met Pasen is. Dat staat er nadrukkelijk. Hè? Daarom ben ik de vorige twee keren waarschijnlijk al, daar uitdrukkelijk op ingegaan. Dat zal ook wel academisch geklonken hebben. Maar uitdrukkelijk om vast te stellen dat het wis en waarachtig wel gaat om de paasviering. De Joodse paasviering, dan wel de paasviering uit Exodus 12, om zo te zeggen. Uit de officiële gezette hoogtijden des Heren. Het was de paasmaaltijd en het was dus het slachten en eten van het paaslam daar in die opperzaal op de 14e van de eerste maand. Want dat slachten van het paaslam is wel degelijk de uitbeelding van de dood van de Heer Jezus. Maar u weet toch hoe dat was? Ja, ik zoek het. Ik word een beetje lui, want ik kan het ook zo snel niet meer zien. Maar toen maar. U weet toch hoe het was in Exodus 12? Dus dat paaslam, dat lam, dat moesten ze in huis nemen op de 10e van de eerste maand. Dat was dus de dag van de intocht in Jeruzalem. Hebben we toen ook al besproken dus, hè? Ja, de 10e van de eerste maand. Moesten ze in huis nemen, dan 4 dagen in huis houden. En de avond van de 4e dag moesten ze het lam dan slachten en dan eten. Tussen 2 avonden. Dat is de vooravond en de naavond, of hoe dat maar heet mag. Dat is ongeveer rond zonsondergang dus. Heb je dat? Mag niet moeilijk zijn. Mensen maken er ook altijd moeilijkheden over, omdat ze moeten rekken van na 3 dagen en 3 nachten... omdat er 1 tekst over is die niet begrepen wordt. Dus dan wordt er geklungeld met tussen 2 avonden enzovoort. Dat kan dus een hele dag zijn. Tussen de avond van de 13e en de 14e. Dan mag je zelf weten wanneer. En zo gooit men die data door elkaar. Maar daar moet je niks van aantrekken. Tussen 2 avonden betekent gewoon tussen de avond. Die term kennen wij niet, maar wij kennen wel die van tussen de middag. Toch? Dat is niet hetzelfde. Het scheelt 1 uur of 6 gemiddeld. Want wat wij de ochtend noemen, heet in het Nederlands nog altijd de voormiddag. En we schrijven AM. Dat betekent letterlijk voormiddag. Ja. En dan heb je namiddag. Dat is, ja. Middag is middag. Dat is gemiddeld 12 uur. En voormiddag. En je hebt namiddag. Heb je dat? En zo heb je avond ook. Want wat dan de vooravond is, dat is voor zonsondergang. En naavond, maar dat woord kennen wij niet, dat is dan na zonsondergang. En dat is gemiddeld om 6 uur. Dus tussen 2 avonden, dat heet in gewoon Nederlands tussen de avond. Maar het is een term die we niet meer gebruiken, maar het is niks moeilijks aan. Hoor. Het is betrekkelijk vast tijdstip. Steekt niet op een minuut, uiteraard. Maar dat is gewoon ook zo met de ondergang of de opkomst van de zon. Steekt niet op een minuut. Dat is van latere vinding dat het zo nauwkeurig moet. Maar zoiets. Maar men moet dat dan doen, de 14e. En dan moet het 's avonds gegeten worden. Dat is na zonsondergang dus, inmiddels. Staande. Niet dat men dat later zo deed, maar de eerste keer was dat het voorschrift. De lenden omgord. Heb je dat nog? Het is wel grappig, want later in Efeze 6 staat het ook. Sta dan de lenden omgord, enzovoort. Komt toch uit Exodus 12. Maar laat maar. Want ze moesten bereid zijn, want hierna, meteen na de maaltijd, begon dan. Het leven. En het begint met wandel. Wat heet. Ze moesten nog een flinke afstand afleggen de komende dagen. Wat eigenlijk niet kon. Maar goed, dat was ook een wonder. Maar het is wel gebeurd. Kortom, ze moesten klaarstaan om te vertrekken. Als het ware in haast moest dat gebeuren. Maar het is een beeld van de dood. En het bloed. Komt hier. Het leven van het lam. Ach, natuurlijk weet ik wat er in de kinderbijbel staat. en wat ze ons wijs maken. Het bloed van het lam moest dan met hyssop, bij gebrek aan kwasten uit de praxis, met hyssop. Maar goed, dat moest aan de deurpost en de bovendorpel van de deur gestreken worden, aan de buitenkant, zodat daarmee de verderfengel, heet dat, de verderfengel aan de buitenkant van de deur kon zien van, oh, daar hebben ze het paaslam gegeven. En dan gaat die engel gaat dan voorbij. Dan denk ik, nou, dat lijkt me geen waterdicht bewijs, maar toch of niet? Je kan ook iets anders aan de deur smeren of bloed van iets anders, zonder dat je echt pasa slacht en eet natuurlijk. Dus het zegt me niet zoveel hoe dit. Maar ja, je moet het toch. Waarom moesten ze dat aan de deur smeren? Nou ja, het antwoord is gewoon omdat het bloed van het lam, dat is het leven van het lam. En het leven van dat lam, dat wordt overgedragen aan de deur. Dus daarna is het lam de deur. Dat is wel handig als je zulke gedachten kunt volgen. Want in Johannes 10, daar zegt de Heer, ik ben de deur. Toch? Maar wij kennen hem ook als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. En als een lam dat de slagbank geleid werd. En daarna, maar hij zegt wel degelijk, ik ben de deur. Wat is er met het lam gebeurd? Dan zeg ik, nou, de Pasen, het leven, het bloed van het lam is overgegaan naar de deur. Daarmee is het lam de deur geworden. Dit is een oefening in metaforen. Is het wat anders? Nee, het is de Heer die inderdaad eerst leed en stierf. En als de opgewekte is hij de weg, de waarheid en het leven. Hij is de deur, hij is de deur uit de dood in het leven. De poort der rechtvaardigen, uit Psalm 118, ik roep maar wat, een dwarsstraat. Want het komt vaker voor, zeker in de dichterlijke boeken, uiteraard. Want als je stijlfiguren zoekt, dan vind je die natuurlijk primair in de dichterlijke boeken. In de psalmen, de spreuken. Enzovoort. Hè? Nou ja, dus die dingen zou je moeten leren. Maar dat steekt hier wel achter. En dat het daarover gaat. Ja, 1 Korinthe 5 zegt, ook ons paaslam, ook ons paaslam is voor ons geslacht. Zo laat ons dan feest vieren. En wat moest Mozes tegen de farao zeggen bij de uittocht uit Egypte? Wat gaan jullie dan doen, was de vraag. Waarom wil je eruit? Waarom wil je weg? Waarom wil je naar de woestijn? Nou, ze gingen de Heer een feest vieren in de woestijn. Heb je dat nog? Bij gelegenheid werd het toen het feest van het Gouden Kalf, dus dat liep verkeerd af. Maar het was ook een feest den Heer. Staat erbij hoor, dat het dat was. Maar die hadden ze dan zelf bedacht. Dus ja. Maar het gaat mij maar om het principe wat hier uitgedrukt wordt. Hè. De staat van de Heer, hij nam de drinkbeker. Dat is vers 17. Hier staat het er niet bij. Maar in 1 Korinthe 11 staat het er wel bij. Dat heb ik toch niet bij de hand. Maar in 1 Korinthe 11, laat ik het maar even met u lezen dan. 1 Korinthe 11. Daar lezen wij van in vers 23. Nee, eerst in vers 20 dan maar, want ik ben hier nu. Als gij dan bijeen samenkomt, is dat niet des Heren avondmaal eten. Want des Heren avondmaal was het Pascha. De maaltijd. En ik kan u verzekeren dat dat een uitgebreide maaltijd was. Al was het maar omdat er uitdrukkelijk ook bij staat dat er niks mocht overblijven, weet u nog? Het moest wel allemaal op. men moest rekening houden, ook staat er dan, met het land. Dat staat in Exodus 12. Dus je moest wel van tevoren goed gepland zijn, maar er mocht niks overblijven. Het was echt een forse maaltijd. Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heren avondmaal eten, want in het eten neemt een ieder tevoren zijn eigen avondmaal. Dus als je een tijdstip wil hebben voor brood en beker, om zo te zeggen, en je wilt dat in de Bijbel vinden en zeggen, kijk, hier staat dat het zo moet, dan moet het wel s'avonds heel laat, hè. Dan moet je eerst thuis dineren, misschien soeperen, dan wordt het nog later. En tegen middernacht dan, doe maar. Maar het zijn geen voorschriften. Nou, dat moet je thuis doen. Heb je dan geen huizen om het te eten en te drinken? Nou goed. Vers 23. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb. Want het is traditie. Het wordt doorgegeven. Dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd. Dus het kan al niet missen. Een paar uur later was hij in de hof van Gethsemane onderweg naar Betanië officieel. Na deze maaltijd en daar werd hij gevangen genomen. In welke hij let op, in de nacht in welke hij verraden werd. Dat wil zeggen, daar was een maaltijd, maar er was eentje die er niet bij hoorde. Dat was degene die hem verriet. Ik heb het toch, we hebben de vorige keer even aangehaald, omdat het stond in Lucas 22, vers 3 tot 6 eigenlijk. Hè? Maar goed. Maar de nacht in welke hij verraden werd, nam hij het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt eet, dat is mijn lichaam voor u. En ik hoop maar dat u dat gebroken wordt, die drie woorden, dat u die al hebt doorgestreept. Want dat staat er niet, hè. In nieuwere vertaling, niet dat ik het allemaal bijhoud, maar in die van 1951 zal ik maar zeggen, daar komt het ook niet voor. Staat er niet. Er staat, neemt eet, dat is mijn lichaam voor u. Ten behoeve van u, eventueel kan je het nog vertalen met in uw plaats. Het is het woord hyper. 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 Hangt er vanaf hoe je het uit wil spreken. En als het Latijn zou geweest zijn, zou er super gestaan hebben. Want dat is hetzelfde. Vertaling met voor is helemaal goed. Ten behoeve van u. Dat voor u. Dat wil zeggen, dat is mijn lichaam voor u. En doet dat tot mijn gedachtenis om aan mij te denken. Heb je dat? Hij nam het brood. Dat was dus niet de maaltijd, het was na de maaltijd. Het volgt uit de uiteenzetting, al staat het er niet expliciet, maar er staat wel, we eten doe je thuis en daarna komt dit. Zo lezen wij in Johannes 13... dat na de maaltijd stond de Heer op van de maaltijd, legde zijn klederen af, omgordde zich met een linnen doek en begon de voeten van de discipelen. Na de maaltijd. Heb je dat? Hier dus eigenlijk ook. En vers 25 zegt het dan ook. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. En dat in, dat drukt verbondenheid, dat vertel ik u altijd, hè. Dat drukt sterke verbondenheid uit. Die verbondenheid is makkelijk genoeg, want het Nieuwe Testament is gebaseerd op het bloed van Christus. Het ligt namelijk vast in de opgestane uit de dood, de levende Christus, die de middelaar en borg geworden is, en hogepriester natuurlijk, van het Nieuwe Verbond. Zonder dat bloed, leven van de opgewekte Christus, is er geen nieuw verbond en uiteraard ook geen hogepriester. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken. Dat woordje dien, dat hoort er ook niet tussen. Ik lees hem liever als doe dat zo dikwijls als gij zult drinken. Want eerlijk gezegd zou ik niet weten waarom het niet ook gewoon op maandag van toepassing zou kunnen zijn. Per slot, bij de Joden is de traditie dat je bij elk glas wijn roept. Elk glas misschien niet, bij elke fles dan van mijn part. Dat je roept Lachaim. Dat wil zeggen op het leven, eigenlijk op het eeuwige leven. Maar goed, toch? Doe dat zo dikwijls als je drinkt. Niet noodzakelijk alleen maar als je als gelovige samenkomt en min of meer officieel het heilig avondmaal gaat vieren, omdat de Heer gezegd heeft dat we dat zouden moeten doen. Want hoe dan ook, wijn is een beeld van leven. In de Bijbel en buiten de Bijbel, in menselijke traditie, zo oud als je het maar hebben wil ook, dat is geen enkele twijfel over mogelijk. Als het een beeld van dood zou zijn, dan is het de giftige beker. Dan hebben ze wijn en daar hebben ze gif in gedaan. Dat was een van de vormen van de doodstraf, zoals die werd uitgevoerd onder de Grieken. Dat wilde ik nog navragen aan Socrates, maar ik was te laat, want hij had de beker al geledigd. Hè? Moeten ze zelf een gifbeker leeg drinken. Maar nee, de wijn is leven, uiteraard. En dan staat ook dan, doe dit tot mijn gedachtenis. En bij dat in memoriam, want dat is dan wat in tot gedachtenis betekent. Dat wil zeggen, vertaald naar een andere taal, in memoriam, tot mijn gedachtenis. Gek genoeg, dan denken wij van, dat is ter gedachtenis aan iemand die er niet meer is, die overleden is en die niet meer terugkomt of zoiets. En dan, het blijft altijd in gedachten. Je kan het elke dag wel ergens in een rouwadvertentie lezen nog. Maar je kunt toch ook doen ter gedachtenis aan iemand die wel degelijk leeft. Ik weet het niet. Wij hadden vroeger, en wanneer waren het? Waar was jongens? Dat is heel lang geleden. Had je in je auto van alles, onder andere een sticker met een lijstje met een fotootje van degene die, met wie je wat had, zal ik maar zeggen. En daar stond dan op, dat was een fotootje, en wat stond er dan op? Rij voorzichtig, denk aan mij. Maar degene op die foto was niet overleden, juist niet. En daarom moest je eraan denken. Dus tot mijn gedachtenis wil niet zeggen dat het gaat over een overledene. Dat wij het meestal zo gebruiken. Ja, dat kan al wel zijn, maar dat is niet de betekenis van de term. Dat zit er niet in. Het is te denken aan iemand die je niet ziet. Waarbij je op dat moment geen rechtstreeks communicatie hebt. Om je gedachten ergens bij te bepalen. Daar is het voor. En dat is de betekenis dus van zowel brood en wijn, van wat wij noemen de avondmaalstafel, om onze gedachten te bepalen bij wie de Heer is, namelijk degene bij wie wij aanzitten. U weet wel, met het schilderij, het laatste avondmaal, wij zitten aan zijn tafel en wij leven. In het algemeen, wij leven van wat de Heer ons geeft. Eigenlijk is dat ook gewoon de betekenis van, geef ons heden ons dagelijks brood. Want het lijkt mij binnen de context van het hele gebed, dat als je daaronder verstaat het gesneden wit, zal ik maar zeggen, van de supermarkt vandaan, dat lijkt mij toch wel erg platte interpretatie van van zo'n modelformulier gebed eigenlijk. Dat betekent toch de leven, het onderhoud van het leven als zodanig. Sterker nog, men zal bij brood alleen niet leven, maar zal leven bij al wat de mond Gods uitgaat, of bij alle woorden dat uit de mond uitgaat. Dus de uitspraak, geef ons heden ons dagelijks brood, zou ik opvatten als geef ons heden uw woord, wat wij dagelijks nodig hebben. U weet wel het manna, waarvan zij dan weer niet wisten wat het was, maar wij weten toch wat het is. manna in de woestijn, nadat wij verlost zijn uit Egypte en onderweg naar Canaan, leven. En dat daar letterlijk was, ja, oké. Maar dit hier is een rituele maaltijd. De gewone maaltijd is achter de rug. En wat nu volgt is een uitbeelding van het vervolg, logischerwijze. Want het vervolg op het slachten van het paaslam. Het vervolg op dat het paaslam, of dat het lam ter slachtbank geleid is. En dat het schaap geschoren is. Het vervolg daarop is inderdaad zijn opstanding. Het is niet openbaar voor de wereld. Het is in die opperzaal, om zo te zeggen, bij voorkeur met de deuren gesloten en met een Judas weggestuurd, omdat hij er niet bij hoort, zal ik maar zeggen. En daar zitten we vertrouwelijk bij de Heer aan de tafel. En daar rijdt hij ons het een en ander aan. En dat de betekenis is daarvan. Kijk, dat staat natuurlijk gewoon in 1 Korinthe 10. Nou ja, dat is ook de strekking hier van 1 Korinthe 11, hoor. Maar dat staat in 1 Korinthe 10, want daar staat. Paulus neemt ook enige afstand en hij zegt: als tot verstandigen spreek ik. In gewoon Nederlands, ik doe net of jullie verstand hebben. Waar hij dus niet echt van overtuigd was, blijkbaar. Als tot verstandigen spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg. De drinkbeker der dankzegging die wij zegenen, die drinkbeker, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het antwoord is natuurlijk, ja, dit is ook een stijlfiguur, dit heet een retorische vraag. Is die niet een gemeenschap? Je hebt niet het hart om nee te zeggen. Het antwoord zit in de vraag besloten, hè? Is die drinkbeker waaruit wij alle drinken, dus is die niet de gemeenschap des bloeds van Christus? Nog een keer. Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Ja. Want één brood, en dat hebben de vertalers nog ingevuld, is het. Dat u niet denkt, was het of zoiets. Maar goed, want één brood, zo zijn wij velen één lichaam. Terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Maar dat ene lichaam van Christus, ja, dat is het onderwerp in hoofdstuk 12. Het gaat langzaam, het zijn Korintiërs, het gaat langzaam. Dus tot en met hoofdstuk 11 gaat het nog steeds over de betekenis van brood en wijn. Maar in hoofdstuk 12 gaat het dan weer over de gemeente als lichaam met verschillende leden die deel hebben aan een en hetzelfde. Het zijn een en hetzelfde leven, een en dezelfde geest heet het daar trouwens. Enzovoorts. En u weet dat beeldspraak is over wat de gemeente eigenlijk voor een ding is. Maar dat is dus in hoofdstuk 11 reeds het geval. Dat is de aanloop, hoofdstuk 10 en 11 is de aanloop daarnaartoe. En er staat dus gewoon, het is een uitbeelding van de eenheid van het lichaam van Christus. En toen zei Rome, ja, dat klopt, het is de uitbeelding van de eenheid van de kerk. Ja, maar dan hebben we het dus niet over de dood. Dan hebben we het over leven uit de dood, leven daarna, het leven onder het nieuwe verbond. We hebben het over de verzamelde wedergeborenen die delen hebben aan één lichaam en daarom eens broods deelachtig zijn. Let op dat er staat in 10 vers 17 van 1 Korinthe, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Dat, ik zeg dit ook met grote klemtoon, omdat dat betekent dat je niks mag doen met de uitdrukking dat brood wat gebroken wordt. Dat het gebroken wordt, betekent niet dat het vernietigd wordt. Dat het gebroken wordt, betekent dat het uitgedeeld wordt. zoals het hierna ook staat, twee hoofdstukken verder, maar één bladzijde omslaan. Wij zijn leden van één lichaam, maar de leden zijn verschillend. Ieder heeft zo zijn eigen deel daarin. Maar dat die leden verschillende leden zijn met verschillende gaven, zegt niet dat het lichaam dus verbroken is. Heb je dat nog? Vandaar dat die uitdrukking in hoofdstuk 11 er niet in hoort, wat heb ik u dus straks verteld. Dit is mijn lichaam voor u. Zo staat het trouwens ook in Matthäus, Marcus en Lucas. En dat gebroken, nee, dat wil zeggen, het wordt uitgedeeld. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de wijn, als parallel. Dat is mijn bloed, dat voor velen vergoten wordt. Men heeft het een negatieve vertaling meegegeven. Maar je had ook netjes kunnen vertalen met dat voor velen uitgeschonken wordt. Ik zal mijn geest uitgieten, wil niet zeggen dat de geest verspild wordt. En de wijn wordt uitgegoten, wil niet zeggen dat die vernietigd wordt of weggedaan wordt. Integendeel, het wordt netjes verdeeld, ieder zijn deel. En dat is het hele punt, want een deel is een lid en een lid is een deel. Dat is hetzelfde woord, het is een anagram. Het zijn anagrammen van elkaar, maar het is bekend. Het is een en hetzelfde woord. Dat wil zeggen, ieder van ons heeft zijn eigen deel, zijn eigen portie, of hoe dat maar heten mag. En elk huisje heeft zijn eigen kruisje, en hoe dat maar heet, allemaal. Maar het is een volstrekt Bijbels beeld. Maar dat is niet een uitbeelding van dat het lichaam van Christus verdeeld is. Het is juist de illustratie van dat een lichaam een samengestelde eenheid is. Zie? Nou ja. En daarna denk ik, ja, wat men er ook van maakt in theologische traditie, uiteindelijk wordt dat toch erkend in het gedrag, want uiteindelijk gaat het dan toch om de vraag wie daar nou aan deel mag nemen en wie niet. En dat is de vraag naar wie hoort er bij de kerk en wie niet. Dus ze komen dus toch, hoe dan ook, op via een kronkel, toch bij de uiteindelijk dezelfde conclusie terecht. Want ik neem hem meteen zonder die kronkel, hè, gewoon rechtuit, bloed is leven. Nou ja. Ik heb het in de tijd nagevraagd. Nou nee, ik heb het met mijn vader daarover gehad, ooit en een keer. Het is net of ik alle dagen gesprekken met hem had. Het bepaalt niet het geval, moet ik u zeggen. Nee, echt niet. Maar ik heb het er wel eens met hem over gehad. Ik zeg maar, kijk, die 1 Korinthe 10... want ik kwam natuurlijk uit de traditie van de vergaderingen. En 1 Korinthe 10, daar is dus duidelijk dat er staat, ja, het is gemeenschap, het is lichaams van Christus, het is één brood, we zijn alle eens brooddeelachtig. Ik zeg, dat kan toch nooit een uitbeelding zijn van lijden en dood. Toen zei hij mij, ja, maar als je dat binnen de vergaderingen naar voren brengt, dan zeggen ze daar, ja, maar 1 Korinthe 10 is de uitzondering. Dat is het officiële, volgens hem was dat de officiële leer binnen de vergaderingen. Want het is altijd een uitbeelding van lijden en dood. Daar ging het dus zondagsmorgens ook altijd over lijden en dood. Dat is geen prettige sfeer. Zo, op die manier niet. En bovendien, ja, je kwam geen stap verder mee natuurlijk. Er blijft een begrafenis en dat is zelfs zonder feest. Want de echte maaltijd komt dan toch niet. Het gaat over lijden en dood. Je krijgt er alleen een schuldcomplex van enzovoort. En dit dan, 1 Korinthe 10, ja, dat is dan de uitzondering. En dan breekt mijn klomp. Want dat betekent dus weer dat men schommelt. Ja, dat men schommelt met symboliek. Dat is het bekende verhaal. Ja, inderdaad, Zuurdeesem is een beeld van de zonde. Ja, dat kan niet missen. Daar, daar, dat is duidelijke zaak. Behalve in Matthäus 13, daar is het een beeld van het evangelie. U weet wel, de gelijkenis van het Zuurdeesem. Zuurdeesem moet verspreid worden in heel de wereld, enzovoorts. En het evangelie moet gepredikt worden. Nee, het is daar ook een beeld van de zonde. Dat is het nou juist. Dat beeld verandert niet. En er is een reden waarom de Zuurdeesem een beeld is van de zonde. Berust op de werking van Zuurdeesem. Het is niet zomaar iets. Je kunt niet zomaar een glas water pakken en zeggen, kijk, dit is een Rolls Royce. Hoezo? Kunnen wij wel afspreken, want dan zijn we wel zot, hoor. Hè? Toch? Er wordt zo raar mee omgegaan met dit soort dingen. Ja, daarmee raak je dus eigenlijk je hele Bijbel kwijt. Want een heel belangrijk deel van de Bijbel bestaat inderdaad uit dit, uit symboliek. Uit beelden. Heb je dat? Ja, uit illustraties. Dat is een hele goede communicatiemethode. U weet, een van de oude, meest oude schriftvormen die er bestaan zijn hiërogliefen. Dat zijn beelden. Beeldschrift. En tegenwoordig doen we dat ook weer zo, hè? Want die gekke gebruiksaanwijzingen vertaald uit het Chinees door Google, zal ik maar zeggen, die zijn onbegrijpelijk. Dus wat krijg je tegenwoordig? Ik heb al jaren geprotesteerd daartegen trouwens. Maar wat krijg je tegenwoordig? Plaatjes, tekeningen, terug naar de hiërogliefen. Onze taal betekent niks meer. Plaatjes moeten we hebben. Het is begonnen met verkeersborden natuurlijk. Ja, ik vind het erg. Ik heb er een bloedhekel aan. Ik vind het verloedering van de, ja, van de samenleving, infantilisering van de mensen. Plaatjes. We kunnen niet lezen, dus we krijgen plaatjes. En op de televisie doen wij als volwassenen allerlei spelletjes met elkaar. Die we vroeger op de kleuterschool ook deden. Maar ja, toch? Nou ja, jongen. Toen wel. Maar nee, het is een consistent systeem van Bijbelse symboliek. En uitzonderingen zijn er niet, het is gewoon hetzelfde. Er is namelijk helemaal, want dat was het punt, daar heb ik toen ook over gesproken met mijn vader. Er is namelijk geen enkel schriftgedeelte wat een verklaring geeft voor de betekenis van brood en wijn van de zogeheten avondmaalstafel. De verklaring is, dit is mijn bloed, dat van het Nieuwe Testament, en dit is mijn lichaam. Meer is er niet. Ik moet zeggen, dat is natuurlijk een verklaring. Maar er is verder nergens anders. Ja, het enige wat overblijft is 1 Korinthe 10. Maar dan moet je niet zeggen, dat is een uitzondering. Het is het enige wat je dan hebt. Waar expliciet staat dat het gaat over de vorming van de gemeente onder het nieuwe verbond in afwachting van de wederkomst van Christus enzovoorts. Heb je dat nog? In afwachting van de opname van de gemeente, 1 Korinthe 15 en zo verder. Het is geen uitzondering, dit is de regel. Maar die had je ook zonder 1 Korinthe 10 kunnen kennen. Waar het niet dat wij dingen als bloed en dit soort eenvoudige metaforen hebben weggeredeneerd en vervangen door wat anders. Nee. En het is moordend, vind ik. Want je bent daarmee de betekenis kwijt van een van de meest belangrijke dingen die we kennen in de geschiedenis van het christendom. Dat is met doop natuurlijk ook zo. Zijn we ook kwijtgeraakt, ook weggeredeneerd. Vervangen door iets als besprenkeling of zoiets. Toch? Ben je het ook kwijt? En het is met de avondmaal ook gebeurd, zodat we geen idee meer hebben van wat het eigenlijk echt betekent. En daarom hebben we het er vanavond maar eens met grote nadruk over. Ik heb overigens 1 Korinthe 11 nog open liggen. Dus daar ga ik nog maar even op in. Daar stond dus dat hij het brood nam, hij brak het. En zeide, neemt eet, dat is mijn lichaam voor u. In overeenstemming met wat Matthäus, Marcus en Lucas zeggen. Doe dat, dat wil zeggen, eet dat. tot mijn gedachtenis. Denk aan mij. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals. Dat is de drinkbeker die op de paasmaaltijd staat, dus op de tafel van de sedermaaltijd, hoe dat maar heten mag. Want er was iemand die zei, ja, maar er staat nergens dat er wijn gebruikt wordt bij het avondmaal. Dan zeg ik, nee, maar het wordt wel geïmpliceerd. Wat dacht u, dat er bier stond op de paasmaaltijd of zoiets? Nee, toch? Druivensap dan? Echt niet. Dan ga je. Is zwijn. Dat is officieel. Dat kan je nagaan. Binnen het Jodendom, hoe dat ook zei, of het in overeenstemming is met oud-testamentische inzettingen of niet. Dit is de Joodse paasmaaltijd en er staat wijn op tafel. Hoeveel alcohol erin zit, weet ik niet. Ik heb er geen verstand van, maar dat is in ieder geval wijn.
Maaltijd zonder wijn noem je ontbijt.
Ja, zoiets, hè. Ja. Hoewel sommigen met champagne doen op het ontbijt, maar dat doen we. Desgelijk nam hij dus ook de drinkbeker. Na het eten des avondmaals, zie je wel, dus na de maaltijd. En zeide deze drinkbeker, maar ja, het ging natuurlijk om de inhoud van die beker. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Dat wil zeggen in mijn bloed, want dat is wat het voorstelt, wordt het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond vertegenwoordigd. Want het Nieuwe Verbond ligt vast in het opstandingsleven, bloed van Christus. Dat is dat bloed waardoor wij als gelovigen gereinigd worden van alle zonden. Weet u nog uit 1 Johannes 1 vers 9. Doe dat, dezelfde woorden als uit vers 24, doe dat zo dikwijls als gij zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls, dat wil niet zeggen dat het dikwijls is, maar hoe dikwijls is dikwijls overigens. Iemand zei dat is dikwijls, dus dat moet elke week. Ik zei nou, eens in de week, noem je dat dikwijls? Het is een betrekkelijk begrip. Toch? Dat betekent alleen dat als je het doet, dan, zoals je dit doet, zo dikwijls als je het doet, geen enkele gelegenheid uitgezonderd, zo dikwijls als je dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt, dat is de opdracht, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. En die uitdrukking wordt dus gebruikt met name om te zeggen, kijk, zie, er staat wel degelijk dat het een beeld is van de dood des Heren. Maar de dood des Heren, punt 1, is sowieso al niet het sterven des Heren. Ik hoop dat u het verschil kent. Sterven is de dood ingaan. Zo de term luidt, het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus is niet zijn dood. Het is zijn ingaan in de dood. En als dat lijden en sterven voltooid is, dan is hij dood. Heb u dat nog? Zo verkondigt de dood des Heren, betekent dus zo verkondigt dat hij gestorven is. Dat is niet zo verkondigd zijn sterven, maar verkondigd dat dat gebeurd is. En dan zegt u misschien, ja, maakt dat veel verschil? Dan zeg ik, nou, misschien maakt het niet veel verschil. Maar u wordt geacht te begrijpen, met name binnen de context van deze brief, dat de dood des Heren betekent het einde van het oude verbond. De dood des Heren betekent dat wij als gelovigen, over anderen heb ik het niet, in ieder geval wij als gelovigen, der zonde, der wereld en der wet gestorven zijn, want wij zijn in zijn dood gedoopt. Dat is Romeinen 6 waar deze woorden staan en ook toegelicht worden. Dus wat hier gewoon staat is dit, dat zodra je deze tekenen gebruikt, om zo te zeggen, of gewoon doet, want dat is het woord dat we in de vertaling lezen. Zolang waar je dit doet, verkondig je dus de dood des Heren. En daarmee dat je in deze oude wereld geen rechten en geen plichten hebt, niks, dat het voorbij gegaan is, dat God het niet rekent, enzovoort. Let erop dat er niet staat, zo verkondigt de dood van Jehovah. Nee, dat kan ook niet natuurlijk, de dood van Jehovah, want ja, het is natuurlijk Grieks, dus dat maakt het wat lastig. Maar er staat in ieder geval niet, zo verkondigt de dood van Christus. Het gaat om het einde van het oude verbond. Dat is ook de strekking van, maar men leest het nooit zo, dat is de strekking van, dit is het Nieuwe Testament. In mijn bloed. De Hebreeënbrief zegt, ja, het Oude Testament is ook ingewijd door bloed. Maar dat is omdat het een beeld is van hoe het Nieuwe Testament zou worden ingewijd door bloed. Door beter bloed dan dat van stieren en bokken enzovoorts. Want Christus is het heiligdom ingegaan door zijn eigen bloed enzovoorts. Zie je? Zodra wij dus deze tekenen gebruiken, zijn het tekenen van het Nieuwe Testament. Of verbond, want dat is hetzelfde woord, hè. En daarmee verkondigen wij dus de dood van het Oude Testament. De dood des Heren. Nou ja, en dat is de strekking van eigenlijk de hele Hebreeënbrief. En een groot gedeelte van de Romeinenbrief. En een groot gedeelte van de Galatenbrief. Enzovoorts. En dat is ook wat hier aan de orde is. Wij als gelovigen worden geacht niet vleeselijk te zijn, met de woorden uit hoofdstuk 1 en 2, 3 eventueel, 3 vers 1. Wij worden geacht niet vleeselijk te zijn, wij worden geacht niet te leven volgens beginselen die in de wereld gelden. Wij zoeken ook niet naar ons recht in de wereld als zodanig of iets dergelijks. Want dat zijn dingen die horen bij die oude schepping, eventueel bij het oude verbond. Maar daar leven wij niet onder. Vandaar dat je in die eerste Korinthebrief ook leest, alle dingen zijn mij geoorloofd. Want wij leven niet onder de religieuze voorschriften of wat dan ook. Zie? Wij verkondigen de dood des Heren. En daarmee het einde, althans voorlopig het juridisch einde in elk geval, van die oude schepping, van het vlees of hoe het maar heten mag. En beter kan ik het ook niet zeggen, maar ik ben van mening dat dat er ook gewoon staat zo. Ik lees er niks anders in. Zie? Nou ja, en daarna volgt in de rest van 1 Korinthe 11 dat men zijn les daaruit zou leren. Dat wil zeggen dat men zich zou laten onderwijzen als het ware door brood en wijn, omdat het ons leert dat wij in Christus een nieuwe schepping zijn geworden. Zie? En als we dat niet doen, als we dat niet bewust zijn, dan, en we eten toch en drinken toch van diezelfde tafel, dan doen we dat als het ware wederrechtelijk, onwaardiglijk heet het dan. Want dat is in strijd met elkaar. En u begrijpt dat dat dus een tamelijk veel voorkomende situatie is, als ik zo eens mag zeggen. Want ik ben van mening dat in het algemeen sowieso het avondmaal onwaardiglijk gevierd wordt. En als men het terugbrengt tot lijden en dood, ja, dat is sowieso wel onwaardiglijk. Dan heeft men het ons helemaal naar beneden gehaald en er een andere betekenis aan gegeven. En eigenlijk een tegenovergestelde betekenis dan de werkelijke. Zie? Dat het tijd kost om je los te maken van bepaalde tradities, dat ben ik mij wel bewust. Maar die dingen zijn toch heel makkelijk te begrijpen en onder woorden te brengen. We hebben trouwens, naast 1 Korinthe 10 en 11, hebben wij trouwens maar 3 schriftgedeelten waarin brood en beker genoemd worden. In de brieven van het Nieuwe Testament alleen maar 1 Korinthe 10 en 11, maar dat beschouw ik als 1 schriftgedeelte. En daarnaast hebben we alleen Matthäus, Marcus en Lucas. In Matthäus zijn we dan terecht in Matthäus 26. Dat is in Matteüs 26 vanaf vers 17. Waar dan staat: en op de eerste der ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus: waar wilt gij dat we bereiden? Paas gaat eten. En dat is dus wat gebeurt. En dan krijgen wij, want dat hebben we in Lucas ook gelezen, deze dingen over die opperzaal enzovoorts. Daarna hebben we een gedeelte vanaf vers 20, dat gaat over wat erboven staat. Judas ontmaskert. Het staat soms op een andere plek in de uiteenzetting, maar het komt erop neer dat dat met elkaar samenhing. Aan de ene kant de bijeenkomst in de opperzaal, aan de andere kant het wegsturen van Judas. Maar dan krijg je vers 26. En als zij aten, nam Jezus het brood en gezegend hebbende brak hij het en gaf het de discipelen. Hij brak het, namelijk hij gaf het de discipelen. Daar is het voor. Hè? En zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam. En iets als verbroken staat er echt niet bij. En in de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed, dat des Nieuwen Testaments. Dat bloed van het Nieuwe Verbond. Wat hetzelfde is als: dit is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Die rijmt volledig op: het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Of hiertoe is de Zoon van God geopenbaard geworden, opdat hij onze zonden zou wegnemen. Met de woorden van 1 Johannes is dat dan weer. Hè? Dat is de reinigende werking van dat bloed. Met de toevoeging: en ik zeg u dat ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks tot op die dag. Let op de wijnstok. Wijn, de vrucht van de wijnstok is wijn, hè. De vrucht des wijnstoks tot op die dag wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. En dat was het dan, dat is de afsluiting van deze avond. Althans in dit verslag. Want er staat dan meteen: en als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de olijfberg. En dat was het dan. Meer vindt u daar niet over, hier. En dan hebben we nog Markus hoofdstuk 14. Daar heb je eerst de zalving in Betanië. En daarna de eerste dag der ongehevelde broden, wanneer zij het Pascha slachten, dat is vers 12. En daarna volgt natuurlijk de verwijzing naar de opperzaal. Vervolgens vers 17 tot en met 21, wat dan weer heet de ontmaskering van Judas. Die is er dus niet meer bij aan de tafel. En dan volgt vanaf vers 22. En als zij aten, nam Jezus brood. En als zij gezegend had, brak hij het en gaf het hun. En zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien. En zij dronken allen uit dezelfde. En hij zei tot hen: dat is mijn bloed. Dat van het Nieuwe Verbond. Dat is het Nieuwe Testament. Het welk voor velen vergoten wordt. Tot vergeving der zonden, laten we het er straks achter. Dat staat hier dan weer niet bij. Maar daar gaat het natuurlijk over. Met eveneens als toevoeging: voorwaar, ik zeg u dat ik niet meer zal drinken van de vrucht des wijnstoks tot op die dag wanneer ik dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk Gods. Het is een wat cryptische uitspraak. Gevolgd door: als zij de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de olijfberg. En daarna hebben we alleen nog Lucas, waar we vandaan kwamen. En waar we aan het eind van de avond dus weer naar terug gaan. Vanaf vers 15, waar de Heer zegt met de apostelen. Het heet 12, Maar Judas is al weg. En dan staat er, en hij zei tot hen, vers 15, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, eer dat ik lijde. Want ik zeg u dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk Gods. Dit is een andere formulering, heb je dat? En eigenlijk wordt daarmee verklaard wat Matthäus en Marcus zeggen, want daar staat, dat ik zal er niet meer van drinken totdat ik het nieuw zal drinken in het koninkrijk Gods. Hoezo nieuw? Het is niet het normale woord voor nieuw. Het is wel een normaal woord voor nieuw, laat ik u dat erbij vertellen. Maar dan eigenlijk met meer de betekenis van vers. Fris, wat eigenlijk hetzelfde is. Vers. Maar dan is de vraag, hoezo nieuw? Nieuwe wijn. En het antwoord is dus dat het niet gaat om letterlijk, maar overdrachtelijk alsnog. En dat het gaat dus om, niet maar om nieuwe wijn, maar om nieuw leven. En dat is wat in deze formulering dus naar voren gebracht wordt, althans toegelicht wordt. Ik zeg u dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het van die brood en wijn, van die maaltijd, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk Gods. Waarmee dus toch nog gezegd wordt dat de maaltijd, hoewel dat een breed begrip is natuurlijk, want het is hier geformuleerd inclusief het paaslam als zodanig, dat die dingen profetisch zijn en dat het als profetie vervuld zal worden in het koninkrijk Gods. Dat wil zeggen dat de gebeurtenissen die uitgebeeld worden in de maaltijd en in brood en wijn die erop volgen, dat die gebeurtenissen moeten leiden tot dat koninkrijk Gods, dat dan de vervulling is van wat in deze tekenen wordt uitgebeeld. Waarmee dus gezegd is dat die tekenen een teken zijn van het nieuwe verbond. Misschien het paaslam nog niet, maar wel wat daarna komt. Brood en wijn, namelijk. Zie? Nou goed. Het verschil tussen Lucas en Matthäus en Marcus is natuurlijk dat deze uitspraak hier aan het begin van het verslag staat in plaats van aan het eind. Maar ja. En dan volgt vers 17. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem deze en deelt onder uw lieden. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstok, totdat het koninkrijk God zal gekomen zijn. Dat is een nadere verklaring van vers 16 dus. En hij nam brood en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun. Overigens, die uitdrukking, die van hij breekt het en hij gaf het hun, die vinden wij ook in de wonderbare spijziging van Johannes hoofdstuk 6, geloof ik. En daar staat van die vijf broden en die twee visjes. En hij brak dat brood en hij gaf het aan de discipelen. En die gaven het dan weer, die deelden het dan uit. En daar maak je toch ook niet van dat het een avondmaalsviering is of zo. Of dat er iets kapot gemaakt wordt. Hij brak het, want het is de normale wijze van hoe je met brood omgaat. Dat wij dat netjes doen met een mes. En de plakken van snijden enzovoorts. Oké, dat doe maar. Maar brood gaat met hompen, dat breek je af. En eventueel doop je het ergens in of zoiets, weet ik het. Maar goed. Hij brak het en gaf het hun, zeggende, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Zie? Doe dat tot mijn gedachtenis, desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal. Want het is na de maaltijd, zo lees je het dus ook in 1 Korinthe 11. Hè. Zeggende, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Toch zie de hand desgene die mij verraad is met mij aan de tafel, enzovoorts. En dat slaat dus weer op Judas, die al eerder geïntroduceerd was vanaf vers 3. Dus wanneer nou precies hij weggezonden werd, dat weet ik ook niet. Maar hij hoorde er in ieder geval niet bij. Hetgeen ook trouwens in Johannes 17... in het afsluitende gebed van de Heer gezegd wordt. Hè? Hij zegt, gij hebt ze mij gegeven. De Vader heeft de discipelen gegeven, om zo te zeggen, aan de Heer, aan de Zoon. En hij zegt, ik heb niemand eruit verloren dan die ene. Dat is Judas. Die hoorde er niet bij. Met grote nadruk eigenlijk. Nou ja. En waar het dus over gaat, is over toekomstige dingen. Dingen die hier dan nog wel toekomst zijn, maar die, waarin wij dagelijks leven eigenlijk. Want als u één ding ervan moet onthouden, dan is het dit, dat wij zitten aan zijn tafel. Ongeacht of wij deelnemen aan deze rituelen, en ongeacht wanneer wij dat doen of wat dan ook maar, wij leven van wat de Heer ons geeft. En mocht u het vergeten zijn, dan is het idee dat het geïllustreerd wordt in deze rituele maaltijd. Merkwaardigerwijze, wij kennen het ritueel van de doop. Dat is blijkbaar, ook in de Bijbel, is dat een eenmalige aangelegenheid. Daar staat nergens van, zo dikwijls gij dat doet of laat doen of zoiets. Dat is een eenmalig ding. Dat is een uitbeelding namelijk van onze wedergeboorte. En omdat dat leidt tot eeuwig leven, wordt het dus echt niet herhaald. Maar het idee is dat eeuwig leven als zodanig, dat leven als zodanig, onderhouden moet worden. Dat leven geleefd wordt in de praktijk. En dat vraagt energie of zoiets. En het idee is dat de Heer dat aanreikt. Als die te moeilijk is, heb ik er nog een veel moeilijker voor u. Dat wil zeggen moeilijk omdat het niet vast ligt in de christelijke traditie. Dat is dit. Ik ben van mening, dan mag u dat dus gewoon weer weggooien. Maar ik ben van mening dat Adam al een zondaar was en dus sterfelijk was. Direct nadat de Heer hem geformeerd had uit het stof van de aardbodem. Want hij was uit de aarde aards. En dat hij om in leven te blijven zou moeten eten van de boom des levens. Want het leven moest onderhouden worden. En God had tot hem gezegd, maar als je van die boom eet, zul je stervende sterven. En in mijn Bijbel staat dat hij, toen hij dus van die boom gegeten had, de hof werd uitgezet. Om te voorkomen dat hij zou eten van de boom des levens. En los van alle symboliek, historisch betekent dat dan dus dat om in leven te blijven moest hij eten van de boom des levens. Want het leven moet onderhouden worden met goede voeding. Het punt is echter dat die boom des levens, letterlijk, die vinden wij niet meer. Men zoekt naar de Hof van Eden, weet u wel. Maar men zoekt ook naar de steen der wijze en de bron van de eeuwige jeugd. En natuurlijk de heilige graal, logische wijze, enzovoort. Ik vind het altijd wel grappig, dat soort dingen. Dan heb ik het nog niet eens gehad over de medische aangelegenheden. En ook niet over de diëtist. Want ja, jongens, die komen je ook vertellen wat je allemaal wel en niet moet eten om gezond te blijven. Maar het gaat je niks helpen. Want wat je echt nodig hebt, dat is onbereikbaar. Behalve dan in de overdrachtelijke betekenis is het wel bereikbaar, ook nu. Dat is namelijk dat de Heer zelf ons leven geeft. Hij is het brood des levens wat uit de hemel, dat is nog steeds Johannes 6, dat uit de hemel is nedergedaald. U weet wel, uw vaders hebben de mannen gegeten in de woestijn, maar die zijn gestorven. Maar ik ben dat brood, het ware brood dat uit de hemel is nedergedaald, enzovoorts. Dat is wat hij doet. Ons leven geven, ons leven onderhouden en zorgen dat we, nou ja, De kracht, hoe heet ze? De energie heet het tegenwoordig. De energie krijgen die wij nodig hebben om ook dat eeuwige leven in de praktijk te leven. En daartoe zitten wij dus aan zijn tafel. Zo heet dat, zitten wij aan zijn tafel. Als je het letterlijk neemt, is het symboliek. Wat stond er? Was het Mephibosheth? Geloof het wel, hè? Die dan aanzat aan de tafel van David. De rest van zijn leven. Gemakshalve denken wij dan dat hij elke dag bij het ontbijt van David aan de tafel zal. Of bij de lunch, weet ik het. Ik geloof er niks van. Het betekent gewoon dat hij vanuit het koninklijk huis werd onderhouden. Dat hij een bijlage, een toeslag, zal ik maar zeggen. De uitvinding van de toeslagen. Of zoiets. Nee, dat is een oud gebruik, zuster. Dat is altijd zo geweest. Want ze rommelen wat af over het koninklijk huis. Maar het is altijd zo geweest dat die koninklijke huizen... Die onderhielden allerlei mensen... Die belangrijk waren voor de cultuur van het volk als zodanig. Dus inderdaad, die zorgden voor de eenheid van het volk. Maar dat is een culturele aangelegenheid. En dus hadden ze een tafel. Die beeldspraak kent u langzamerhand. En er waren nogal mensen die aten van 's koningstafel. Ik heb er geen verstand van. Maar ik weet wel dat heel wat beroemde componisten die wij kennen uit de klassieke muziek, die u kent, ik niet, maar uit de klassieke muziek, die aten van de tafel van de koningen. Die waren aan het hof enzovoort. Die hadden daar een baantje en werden door de van hoger hand betaald enzovoort. En dat gold ook voor wetenschappers. Want ja, wetenschapbedrijven levert niks op. Dat is onderzoek en daar kun je geen rente van trekken of zo. Dus dat werd gesponsord door het Koninklijk Huis, de koning. Toen ging dat, ook in Nederland was dat zo. Heb je dat nog? Totdat het volk zich geen mee ging bemoeien, omdat ze vonden dat alle mensen hetzelfde minimumloon moesten krijgen of zoiets. Of hetzelfde maximum, dat wil ik afwezen. Iedereen arm. Dan was het... Nou ja, daar komt het dan op neer. Maar goed. Soms betreur ik dit soort dingen. Ja, ik vond het wel een goed systeem. Dan heeft er tenminste iemand de leiding en er is iemand verantwoordelijk. Dat ook groot mis kan lopen, is omdat je het altijd te maken hebt met zondaren. Want koningen zijn ook maar mensen. Maar niettemin, zo gaan die dingen. Maar wij zitten aan als koningstafel. Laat dat goed tot u doordringen. Net als Mephibosheth aan de tafel van David, zal ik maar zeggen. Kreupel, van mijn part. U weet wel, zwakke, zieke en misselijke. Hoe heet dat? De kreupel, alle mensen die een gebrek hadden, of wat het maar was. En die zitten in de tafel. We hebben daar een gelijkenis over, trouwens. Nou ja, dat zijn wij dan. En of we dat waard zijn, ja, dat weet ik niet, maar de Heer geeft het ons. Dat is leven uit genade. Dat is niet uit verdiensten, maar dat is het. En dat is zijn tafel, daar hebben wij niks over te vertellen. Wij worden alleen hartelijk uitgenodigd om aan te pakken wat ons aangereikt wordt. Nou, we zullen hem daarvoor danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat u ons zo'n hoge priester gegeven hebt die ons betaamde. Dat u ons zo'n herder gegeven hebt die inderdaad voor de kudde zorgt en die leidt naar stille wateren en naar grazige weiden. We danken u daarom dat we mogen leven uit al wat uit uw mond uitgaat. Dat u ons geeft niet alleen het leven, maar al wat tot het leven en onverderfelijkheid behoort. Wij willen u dankzeggen voor de rijkdom van uw genade, waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Weliswaar zijn we daarmee afgezonderd van deze wereld en leiden we wellicht smaadheid met u, maar niettemin mogen wij leven in het bewustzijn van koningskinderen te zijn, onderweg naar een erfenis die u voor ons bewaart in de hemel en intussen bij u aanzittend om te luisteren naar uw woord, om ons te voeden met dat woord en onze hoop en verwachting te stellen dan op dat koninkrijk dat u zou openbaren. En daarom, Vader, danken we u voor deze avond en bevelen ons bij u aan. Bewaart u ons voor De boze, de duisternis van deze wereld, richt u ons hoop, onze hoop, ons hoofd op, opdat wij onze verwachting zouden stellen, niet op de gang van zaken in de wereld, maar integendeel op de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Amen.